Vanavond willen we graag verder nadenken over dat waar we de vorige keer mee begonnen zijn. We hebben het de laatste tijd over de toekomst, over de Bijbelse toekomstverwachting. Heel belangrijk dat we als gemeente daar ook open ogen voor hebben, voor de dingen die staan te gebeuren. We hebben het gehad over de tekenen van de tijd. We hebben het gehad over de opname van de gemeente, wat de Bijbel erover schrijft. En de vorige keer zijn we begonnen met dat wat er gebeurt na de opname van de gemeente. Tussen de opname van de gemeente en de zichtbare wederkomst van Christus op aarde, daar vindt de grote verdrukking plaats. En die grote verdrukking zijn de 7 jaren verdrukking die in de Bijbel beschreven worden. Deze grote verdrukking begint dus hier op aarde nadat de gemeente weggenomen is. En als de gemeente weggenomen is, dan begint de dag des Heren. En de dag des Heren, zoals alle dagen in Israël beginnen, de dag begint altijd in de avondschemering. En als bij de Joden de dag begint, dan wordt het eigenlijk alleen maar donkerder. En dat zie je ook bij de dag des Heren, die begint met die 7 jaar grote verdrukking, waarna de Heer Jezus terugkomt en de zon opgaat, en dan de 1000 jaar vrederijk daarop volgt. De dag des Heren, we hebben toen gezien, er zijn 3 dagen in de Bijbel. In de Filippenzenbrief wordt geschreven over de dag van Christus. Weet u het nog? Dat is de dag waarop wij de Heer Jezus mogen terugverwachten voor de gemeente, en waar we als lichaam met het hoofd verenigd worden. Als bruid, de bruidegom tegemoet mogen gaan. Dat is de opname van de gemeente. Dan neemt de Heer zijn gemeente van deze wereld weg. De dag des Heren vindt dan plaats hier op aarde voor de mensen die achterblijven. De grote verdrukking en gevolgd door de wederkomst van Christus met het 1000-jarig vrederijk. Je zou kunnen zeggen, de dag des Heren duurt in totaal 1007 jaar. En die eindigt met de dag Gods. En de dag Gods wordt beschreven in de Petrusbrief. Daar staat, terwille waarvan de hemelen en de aarde brandende zullen vergaan en er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal zijn. Het zijn 3 hele belangrijke dingen. De opname van de gemeente, de wederkomst van Christus op aarde en het vergaan van deze aarde en het begin van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het zijn heel belangrijke dingen die we goed uit elkaar moeten houden. Nou, we hebben gezien de vorige keer dat die grote verdrukking aangekondigd wordt als de dag des Heren. De dag van vergelding. De dag waarop God, als het ware, klaarkomt met deze wereld. Die dag wordt ook op 2 andere manieren nog aangekondigd. En daar willen we het vanavond kort over hebben. Die dag wordt ook aangekondigd als, laten we het maar even opzoeken in Jeremia 30. Jeremia 30. We hebben de vorige keer gezien dat in Matteüs deze dag beschreven wordt als een dag die er nooit geweest is en ook nooit meer zal komen. Een eenmalig gebeuren. En ook een dag die direct voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Toen hebben we ook gezien dat sommige mensen zeggen, ja, die grote verdrukking is al lang geweest met de Holocaust. Maar direct na de Holocaust is de Heer Jezus niet teruggekomen. En er staat heel duidelijk dat direct na de grote verdrukking zal de Heer Jezus zichtbaar wederkomen. Dus die grote verdrukking die moet nog komen. Het is een eenmalig gebeuren. Nou, die grote verdrukking wordt in Jeremia 30, en misschien is het wel goed om dat stukje te lezen vanaf vers 3 tot en met vers 9. Jeremia 30, vers 3 tot en met 9. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer zal brengen, zegt de Heren. En hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Dit nu zijn de woorden die de Heer over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heer, angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart, Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende? En heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag en zonder weerga. Daar heb je het weer, hè? Een dag die nooit geweest is en ook nooit meer zal komen. Zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor de gemeente. Nee, voor Jacob. Israël speelt daar een hele belangrijke rol in deze periode. Maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dat ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar ze zullen de Heere hun God dienen en David hun koning, die ik hun verwekken zal. Nou, en hier zie je dus heel duidelijk, en als je ook iets verder leest, dan staat er in vers 11 zelfs dat hij zal afrekenen met alle volkeren waaronder Israël verstrooid was. Ziet u het in vers 11, het middelste stukje? Nou, dat heeft alles te maken met het herstel van Israël. We hebben het inleidende stukje. God brengt een keer in het lot van Israël. En er komt een moment, en dat staat hier in het hele stukje, dat God zijn volk van alle hoeken van de wereld weer terug zal brengen. Maar dan zegt hij ook heel duidelijk, ik zal ze niet vrij uit laten gaan. Ze zullen gelouterd worden, gereinigd worden. Ze zullen als het ware door het vuur van de beproeving heen gaan. En dat is die angsttijd van Jacob. Dat is het moment waarop de koning David, de grote koning David, zoals er in vers 9 staat, die dan verwekt wordt, dat deze koning David zichtbaar zal worden in het volk van Israël. Nou, u kent dat stukje waarschijnlijk wel uit Openbaring 12 over die vrouw met die 12 sterren op haar hoofd. Wat staat er van deze vrouw? Ze roept het uit, ze schreeuwt het uit in de pijn die ze heeft omdat ze barende is. Ze is zwanger en ze brengt als het ware een zoon voort. Nou, wat staat hier? Ze zien iedere man met de handen aan de heupen als barende. Hier zie je het moment dat Israël als het ware barende is, hoogzwanger is en dat het moment zal komen dat de Heer Jezus zal verschijnen. In deze hele moeilijke beproeving. Nou, hier staat heel duidelijk, het is een angsttijd, een benauwdheid voor Jacob. Nou, om dat te begrijpen, is het misschien toch goed om eens even terug te gaan naar Jacob. En daar zien we de geschiedenis van Jacob, bijvoorbeeld in Genesis 30. En het lijkt wel of deze geschiedenis wat dat betreft herhaald wordt. Want zoals het Joodse volk weggevlucht is uit zijn eigen land, zo is ook Jacob weggevlucht uit zijn land. Ja, dat staat in, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in hoofdstuk 28 vers 10, daar zien we dat Jacob wegvlucht. En dan staat er dat hij een plaats bereikte in vers 11 en daar bleef overnachten omdat de zon ondergegaan was. Letterlijk en figuurlijk was voor Jacob de zon ondergegaan. Het werd donker voor Israël, het werd donker voor Jacob. Maar Jacob die vlucht weg, maar God komt hem tegemoet in die droom, en dat weet u wel. En dan zegt God in vers 15 van Genesis 28. Ik ben met je, ik zal je behoeden, ik zal je weer terugbrengen. Ik zal niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik heb toegezegd. Met andere woorden, Jacob, dit is niet het laatste. Je komt nog weer terug. En God die zei over zijn volk, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dus zoals Jacob weggevlucht is, maar wel onder de beschermende hand van God, zo is Israël weggevlucht uit zijn land, maar wel God is met hem meegegaan. En God zegt, jullie komen nog weer een keer terug naar je eigen land. Nou, wat er dan gebeurt met Jacob, dat weet u wel. Hij komt daar bij Laban. En dan staat er op een gegeven moment dat hij daar herder wordt en hij krijgt daar zijn eigen schaapskudde. En dan staat er op een gegeven moment dat Jacob zo ontzettend rijk wordt. En u weet wel dat hij daar stokjes aan het schillen is en in de troggen legt. En de ene keer krijgt hij de gevlekte schapen, de andere keer de effen schapen. En hoe het komt, weet ik niet. Zo goochem, dat is ook een Joods woord, zijn de Joden nou eenmaal. Ze vergaren hun hele bezit, met name in het buitenland. En de Joden zijn met name rijk geworden in het buitenland. Jacob is ontzettend rijk geworden, niet in zijn eigen land, maar in het buitenland. En wat gebeurt er dan? Precies hetzelfde, hè, in vers 43 van Genesis 30, daar staat, Genesis 30 vers 43, daar staat, derhalve nam die man ten zeerste toe in bezit. En hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. En dan kun je ook verwachten waar het 31ste hoofdstuk dan mee begint. En hij hoorde de zonen van Laban zeggen, Jacob heeft zich alles toegeëigend wat van onze vader was. En hetgeen van onze vader was, heeft hij zijn rijkdom gevonden. Hij is rijk geworden ten koste van ons. Nou, heeft het zich dat niet herhaald in Duitsland? Was het niet de inleiding tot de Tweede Wereldoorlog? De Kristallnacht? Die Joden die zich verrijkt hebben ten koste van ons? Nou, dat is precies dezelfde situatie als die toen bij Jacob en Laban gebeurde. En dan staat er in vers 2, heel mooi eigenlijk zoals Jacob. Hè, want dan staat er in vers 2 van Genesis 31. En ook lette Jacob op het gezicht van Laban. En zie, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Nou, dat is een hele mooie uitdrukking. Hij zag dat het gezicht van Laban op onweer stond. En ik heb het idee, broeders en zusters, en de Bijbel is daar heel duidelijk over, dat de komst van Christus, de zichtbare wederkomst van Christus, wordt ingeleid door een toename van het antisemitisme. Het veranderende gezicht van de politiek ten opzichte van Israël. En als je Maxime Verhagen afgelopen gisteren hoort in Israël en hoe hij het als het ware opneemt voor de Palestijnen als minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, dan denk ik van nou, dan verandert het gezicht van Nederland ook ten opzichte van de Palestijnen en ten opzichte van Israël. Het gezicht verandert. En dat wordt voor Jacob en voor Israël het moment wat er in vers 3 staat. Want er staat er in Genesis 31. Toen zeide de Heere tot Jacob, ga terug naar je land. Het wordt op een gegeven moment voor het Joodse volk zo heet onder de voet, dat ze weer teruggaan naar hun eigen land. Dat gebeurde in Iran. Dat gebeurde in Ethiopië. Dat gebeurde in Irak. Dat gebeurde in Siberië, in Rusland. Dat gebeurde in Spanje, toen de Joden daar als het ware verbannen werden uit Spanje. Dat gebeurde in Engeland. De Joden werden keer op keer verbannen uit landen en ze moesten terug naar hun eigen land. En er zal een moment komen dat zelfs de Joden uit Amerika weer terugkeren naar hun eigen land. En dan zal er helemaal een recessie plaatsvinden in Amerika. Want dan is al het kapitaal weg. Want de Joden bezitten heel veel goederen en geld in Amerika. Dat zal een enorme gebeurtenis zijn als de Joden terugkeren naar hun eigen land. Nou, Jacob keert terug. Israël keert terug. Maar dan is er één groot probleem. Jacob die keert terug en die krijgt te maken met zijn broer Esau. En daar is dat is het grote probleem voor Jacob op dat moment. Israël keert terug naar zijn eigen land en krijgt te maken met een groot probleem. Zijn broedervolk, de Arabieren, die ook daar in dat land wonen. En dan krijg je uiteindelijk, waar we het over gehad hebben in Jeremia, de benauwdheid voor Jacob. Want er komt Jacob helemaal alleen te staan in Genesis 32, waar Jacob bij de Jabok komt, Pniel zoals we het kennen, en dan staat er op een gegeven moment, hij heeft zo'n angst om zijn broer te ontmoeten, terwijl God eigenlijk alles al klaar had. En Jacob is iemand die alles probeert zelf te regelen. Hij gaat in eerste plaats zijn volk al in twee groepen verdelen. En dan brengt hij de anderen naar de overkant. En dan staat er op een gegeven moment zelf in vers 24 van Genesis 32 staat: zo bleef Jacob alleen achter. Er komt een moment, broeders en zusters, dat Jacob, dat Israël, helemaal alleen komt te staan. En dan krijgt Jacob te maken met een man die met hem worstelt. En de man die met hem worstelt is niemand anders dan de Heer zelf. En dan weten we hoe het gaat. De hele nacht wordt daar gestreden. Totdat, en dat vind ik zo mooi dat hij staat, totdat de dag aanbrak. Totdat het licht werd. En toen God zag dat hij Jacob niet kon overwinnen. Niet op een normale manier Jacob zijn ego, zijn eerzucht kon breken. Toen moest God Jacob wel slaan. Want hij staat en hij sloeg Jacob op zijn heupgewricht. Dat is een van de weinige keer dat in de Bijbel staat dat God zijn geliefde moet slaan. Hij sloeg hem op zijn heupgewricht. En dan staat en toen werd Jacob mank. En dan staat er in vers 26, maar hij zei, vers 26, toen zeide hij: laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is Jacob. Jacob was op voordeel uit. Jacob, die liet God niet gaan, tenzij gij mij zegent. Nou, in de stukken daarvoor kun je zo vaak lezen dat God zegende Jacob. God had Jacob zo gezegend dat hij op een gegeven moment tegen Esau zei. Esau die zei tegen Jacob: Jacob, dat geschenk wat je mij gestuurd hebt, hoef je me echt niet te geven, want ik heb al zoveel gekregen, zegt Esau. Maar dan zegt Jacob: neem het nou toch maar aan, want, en dan zegt Jacob zo mooi, want ik heb alles. Mooi is dat, hè? Ik heb alles. Wat had hij dan gekregen? Nou, op dat moment heeft God hem gezegend. Want dan staat er op een gegeven moment, al die aardse zegeningen, was wel mooi, maar hij pakte God beet en hij zei: Heer, ik laat je niet meer gaan, tenzij gij mij zegent. En wat staat er dan? Dan vraagt de Heer aan Jacob: hoe is je naam? En dan zegt Jacob, misschien wel een beetje met een beschaamd gezicht: Jacob. En Jacob betekent eigenlijk, ja, omdat hij de hiel van Esau vastpakte bij de geboorte en hem voor wilde zijn en altijd uit was op eigen voordeel. En we weten ook dat Jacob mensen zelf bedrogen heeft, maar we weten ook dat hij zelf bedrogen werd verschillende keren. En dat is eigenlijk het verband met de naam Jacob. En toen zei de Heer tegen hem: joh, je zult niet meer Jacob heten, maar je naam zal vanaf dit moment Israël zijn. En Israël, daar zijn verschillende namen, betekenissen van. Prins God, Isra, El betekent God. Isra heeft eigenlijk meer te maken met Gods strijd. De naam Israël, letterlijk vertaald, zou je ook kunnen vertalen met God strijd. De strijd is van God. Wat dat betreft, wat er met Israël ook gebeurt, God strijdt. God heeft het in zijn hand. En dat moest Jacob leren. Jacob, je hebt zoveel zelf gedaan. Maar nu moet je leren dat God gaat zeggen: ik geef je een nieuwe naam. Israël. En dan staat er zo prachtig. En hij zegende hem daar. Kijkt u maar in vers 29. Het laatste stukje. En hij zegende hem daar. Wat een geweldig moment is dat voor Jacob geweest. Het was niet een moment wat hij zelf ooit uitgekozen zou hebben. Maar wel een moment wat onherroepelijk nodig was, noodzakelijk was, om van een Jacob een Israël te maken. Om, als het ware, Jacob tot geloof te brengen. Te veranderen. En dan eindigt het stukje in vers 31. En de zon ging over hem op. Wanneer? Toen hij door Peniel getrokken was. Toen ging de zon op. De zon ging onder toen hij op de vlucht ging. En toen werd het donker. Werd het heel donker. En het werd heel donker toen hij streed met God. Maar toen ging het licht aan. Toen ging de zon op. En dat is het geweldige moment wat straks met Israël ook gebeurt. En daarom, het is zo mooi om te zien dat juist ook deze periode van 7 jaar, die na de opname van de gemeente hier op aarde begint, dat God deze periode in de eerste plaats gebruikt om Israël weer terug bij hem te brengen. En dan zal dat eindigen op het moment dat het Joodse volk de Heer Jezus zal aannemen. En dan zal Israël veranderen. En dan zal de zon opgaan over Israël en de Heer Jezus aanvaarden. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. De volgende keer zal ik dat van een andere kant nog weer benaderen. De grote verdrukking is niet alleen de dag des Heren, met vreselijke oordelen die over deze wereld komt. De dag des Heren is niet alleen de dag waarop Israël tot geloof zal komen, de dag met name gericht op Gods plan met Israël. Maar de dag des Heren, of die grote verdrukking, wordt in Daniël 9 ook genoemd de jaarweek, de laatste jaarweek. En daar willen we de volgende keer wat meer over nadenken. Wat betekent die laatste jaarweek, 7 jaar, voor Israël? Amen.